Bien.
Bien. Tak Barbara, nezlobíte se na nás, že vás dneska připravíme o mezinárodní nederlandistiku?
No, jako asi to přežiju nakonec.
Jo, tak uf.
Mně se to ostatně taky hodí.
Jo, dokážu si to představit, no. My už jsme se dostali do bodu, kdy už nebylo možné vám asi s čistým svědomím jako zadat nějaký čtení rozsáhlý, takže byste na to neměli čas, takže to jsme to vyřešili takhle.
Dobrý den.
Dobrý den. Tak to je fajn vás taky vidět po dlouhých týdnech černých obrazovek. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den. Aničko, jestli mě slyšíte, tak já vám jenom rovnou připomenu ještě tu prezentaci z toho minulého
týdne. Jo, já jsem vám ji poslala, já jsem na to koukala právě, že jsem to asi neposlala, takže jsem to poslala dneska ráno. Moc se omlouvám, že to...
Jo, v poho. Já jenom, aby jsme na to nezapomněli. Tak já to tam přidám do toho Moodlu. Tak. Už se nám tady všichni přihlašují. Dobrý den a vítám všechny. A kdo se dostal?
Můžu se jenom ještě zeptat. Mě tak napadlo, já když jsem to četla, tak vlastně tím, jak ten text byl v angličtině, tak některé ty literární termíny, jakoby, já mám pak problém převést. Existuje třeba něco jako nějaký literární slovník takový, nebo něco jako...
Jo, a literární slovník svého druhu určitě existuje a docela praktický. Nebo já jakoby, vzhledem tomu, že mám teda stejný, bych řekla, studijní pozadí, jako máte vy, tak já jsem vždycky používala A Glossary of Literary Terms od M.H. Abramse. A ten vždycky mi přišel jakoby dobrý pro tu anglickou stránku. A pro tu nizozemskou stránku mě vždycky přišel dobrý Literary Lexicon, který je, nebo Alchemie Letterkundig Lexicon, tak se to myslím jmenuje přesně, který je na DBNL. A samozřejmě jakoby ty termíny se trochu liší podle těch jako národních tradic a taky podle těch, řekněme, badatelských tradic, které v té nederlandistice jsou jako trochu jiné než třeba v té anglistice. Ale to mě tak napadá jako dobré zdroje, kde si to třeba můžete porovnat nebo kde si to můžete nějak ujasnit. Narazila jste tam na nějaký konkrétní problém s nějakým konkrétním termínem?
No, já jsem měla problém trochu, jak on tam vysvětluje vlastně na tom příkladu toho Absalom od Faulknera, tak on tam vysvětluje ty různý, jakoby vlastně, jak, že ty lidé jako dávali do opozice ten modernismus a postmodernismus a nějaký ty jako intransitivita, jako intransitivity of the narrative a takovýhle věci.
Jasně.
Tak v tu chvíli jsem se trochu zasekla, protože...
Jo, rozumím. No a to až tak možná nemá co dočinění nutně s literaturou jako takovou, nebo jakoby já bych neřekla, že intransitivity of a narrative je přímo jeho literární pojem, ale nebo ne nějaký známý. Já bych spíš řekla, že se jakoby McHale snažil vyjádřit něco zvláštního, co na té knize viděl a tak zvolil proto prostě tohle slovo. A člověk by si prostě hod musel nějak najít, co to znamená třeba právě jako lingvisticky intransitivní a potom by musel nějak se pokusit jako odhadnout, jak se to spojuje s tím literárním dílem a jakou charakteristiku jeho to tam může vysvětlovat. No, tak to jsem vám asi moc nepomohla, co?
Nebo ne, tak ono je to jako asi jasný, že tím, že ta naše úroveň zemštiny není ještě tak jakoby dobrá a máme třeba s tím takovou zkušenost. Ale to je jako jenom, že mě to tak zarazilo, tak mě napadlo, že se na to zeptám. No.
Jasně. Jako taky jde trošku o zkušenost se čtením tady těch odborných textů. To jakoby taky čím víc jich přečtete, tím víc prohlédnete ty triky, kteří ty autoři používají a jakoby nebudete si tolik z toho dělat, že třeba nějaké konkrétní slovo nechápete, co tím myslí, protože no, on, ty texty jsou stejně jakoby většinou bohaté, takže jako nechápat jedno slovo není zas až takový podle mě problém. Tak, dobrý den, vítám všechny, kdo se dosud přihlásili. Tak, NXC, dat wij Eva ook hebben, die vandaag de presentatie heeft. Dus ik stel voor dat we meteen met Eva's presentatie beginnen. Dus ben jij er klaar voor, Eva?
Ja.
Prima. Ga je het scherm delen? Oh ja. Prima, we zien het.
Dus ik zal jullie iets zeggen over de positie van vrouwelijke auteurs. En ik heb een tekst gelezen die door Leni Vos was geschreven. En zij is de onderzoeker bij de letterenfaculteit van de Rijksuniversiteit Groningen. Maar ik kon daar geen datum vinden, dus ik weet niet hoe oud de tekst is. En ik weet niet of het nog steeds actueel is.
Ja, dat is een goede vraag. Het is een tekst uit 2003. En dus in die zin, dat had ik misschien van tevoren moeten zeggen. In die zin is het dus voor ons eigenlijk niet meer actueel. En dat vermoed je misschien aan de hand van de inhoud, van wat er in de tekst staat. Maar het is denk ik wel min of meer actueel voor de twee schrijfsters die wij vandaag gaan bespreken, voor Saskia de Koster en Connie Palme. Of tenminste zit dus een tekst uit 2003 precies tussen de boeken, de verschijningsdatums van de boeken die wij vandaag gaan lezen. Omdat dus de wetten verschijnen is in 1991 en wij en ik is verschijnen in 2013. Dus op zich zijn dat niet echt hele verwante boeken en ze lijken ook helemaal niet op elkaar. Maar dus de tekst zou ons een beeld kunnen geven van hoe het ongeveer in die tijd gesteld was met de vrouwelijke auteurs en hun positie. Ga verder, Evo.
Dus aan het begin van haar tekst zegt Leni Vos dat mannen bepalen nog steeds het literaire debat, maar vrouwen spelen daar een belangrijke rol. Bijvoorbeeld literatuur kopen en lezen is grotendeels een vrouwenzaak geworden en vrouwen lezen meer dan mannen en ze geven voorkeur aan vrouwelijke auteurs. Er waren ook succesvolle auteurs, bestseller auteurs, zoals Marguerite de Moor, Connie Palme of Anna Enquist. En er waren succesvolle vrouwelijke auteurs al in de 20e eeuw, bijvoorbeeld Ina Boudier-Bakker, die nog meer succesvol was dan haar mannelijke tijdgenoten. En ook Willy Corsari, die heel belangrijk was voor een uitgeverij, want zij was de financiële middel van dit uitgeverij. Wat is belangrijk is literaire erkenning en verkoopcijfers geven een goede indicatie van het commerciële succes van een auteur. Maar de literaire erkenning van vrouwelijke auteurs is niet altijd recht evenredig met hun commerciële succes. En daar zijn twee mogelijke redenen. The erste is the enorme Popularität by lasers. And that can betekenen in de ogen van de critici, kan dat betekenen dat de boeken zijn van lage artistieke kwaliteit, want zoveel lasers ze lezen. En de tweede mogelijke reden is de term damesroman, die wordt gebruikt met zo'n boeken. En de term wordt gebruikt niet alleen met de auteur, maar ook met het lezerspubliek. Ook een andere vorm van literaire erkenning is de literaire prijs. En dat kan ook een beetje problematisch zijn. Want dat zijn vrouwen die meestal publiek prijzen ontvangen. Maar voor prestigieuze prijzen, zoals de ACO Literatuurprijs of de Libris Literatuurprijs, hebben in voorkeur meestal de mannelijke auteurs.
Evo, kun je ons nog even uitleggen wat het verschil is tussen een publieksprijs en een prestigieuze prijs? Hoe spreekt de tekst daarover? Wat is het verschil?
In een prestigieuze prijs is een speciale jury. En in een publieksprijs, dat is publiek die een boek
kiest. Ja, precies. Dus bijvoorbeeld Libris Literatuurprijs heeft een jury die samengesteld is uit professionele lezers, zeg maar, recensenten en professoren enzovoort. Maar die publieksprijzen, dat is dus een verschil daarin. Kan de publiek echt stemmen? De gewone lezers mogen stemmen op de meest leuke boeken. En dan zien we een verschil in wie die prijzen wint. En dat is natuurlijk een belangrijke factor. Oké, ja, sorry.
Nu zal ik iets zeggen over vrouwen onder de literaire auteurs. En dus vanaf de jaren 60 was er een sterke toename van het aantal vrouwelijke auteurs. In 1947 publiceerde ongeveer 60 schrijfsters nieuw werk in de genres proza en poëzie. En dit aantal nam toe tot bijna 100 in 1977. En het steeg nog verder tot boven de 100 in 1987 en tot zo'n 150 in 1997. In de periode na de Tweede Wereldoorlog tot aan het eind van de jaren 80 was er een constante procentuele verhouding tussen het aantal mannelijke en vrouwelijke auteurs. Het was 3/4 van de mannelijke en 1/4 van de vrouwelijke auteurs. Maar pas in de jaren 90 was er een duidelijke procentuele toename van het aantal vrouwelijke auteurs. En dat was dus 35% in 1997. Succesvolle auteurs publiceerden niet alleen boeken, maar ze konden ook hun werken in literaire tijdschriften publiceren. En er waren tijdschriften zoals Raster en Revisor in de jaren 70, daarna De Held in de jaren 80 en Zoetermeer in de jaren 90. En de vrouwen kunnen ook daar publiceren. En bijvoorbeeld in 1997 bleek het dat beginnende vrouwelijke auteurs publiceerden vaker in literaire tijdschriften dan hun mannelijke generatiegenoten. En ook nu, dus we weten dat het niet nu is, het is dus in 2003, de auteur zegt dat ook beginnende vrouwelijke auteurs publiceren vaker in literaire tijdschriften, maar de positie van het literaire tijdschrift is marginale geworden. En er was een argument dat dat kan zijn, want als er meer vrouwen toegang kregen tot een beroepsveld, dan daalde de status van het beroep. Dat vond ik interessant.
Ja, zeker. En wat er ook nog bij komt kijken, is eigenlijk dat dus de grote kranten, prestigieuze kranten, krijgen boekenbijlages en boekenpagina's waar recensies komen. En die boekenbijlages krijgen eigenlijk meer aanzien, meer prestige. Dus die worden als de plekken gezien om je boek eigenlijk bekend te maken. Dus het is niet meer zo, ja, zo voordelig om in een literaire tijdschrift je boek te promoten. En dus krijgen ook de vrouwen toegang tot deze medium, terwijl de mannen, zou je kunnen zeggen, migreren naar het meest, naar het ja, meer voordelige medium. En dat is dan de boekenbijlage van bijvoorbeeld de Volkskrant of NRC. Dat is ook een argument dat er wordt gebruikt in de tekst.
Er waren nog steeds meer vrouwen op de hoge posities van uitgevers of fondsredacteurs ook. Bijvoorbeeld Tilly Hermans, die met haar eigen uitgeverij Augustus begon. Of Eva Cossé, die werkte bij uitgeverij Ambo Antos. En daarna begon ze met haar eigen uitgeverij Cossé. En ook de kunstredactie van NRC Handelsblad en het boekenkatern van de Volkskrant worden geleid door een vrouw. Maar alleen 30% van alle critici zijn vrouwen. Dus dat is een beetje paradoxaal. Er was een deel van de tekst die eenlingen noemde. En daar schreef de auteur dat vrouwelijke auteurs een beetje als eenlingen zich bewegen. En dat kan ook problematisch zijn, want een succesvolle auteur is iemand die zich profileert binnen de literatuur. Maar de vrouwen blijven vaak buiten de literaire groepsvorming en dus ze bewegen zich als een eenling. En dat was ook al vroeger. Dus bijvoorbeeld er waren alleen weinig vrouwelijke leden van redenkamers. En de auteurs die geen lid waren van een redenkamer kregen een status van buitenstaander. Ook in de dichtgenootschappen van de 18e en 19e eeuw. Er waren 1500 leden, maar daarvan nog geen 40 vrouwen. En vrouwen kregen ook vaak geen uitnodiging aan literaire debatten. Er was ook alleen weinig plaats voor vrouwelijke auteurs in een literatuurgeschiedschrijving. En ik vond Nelleke Noordvliet, die een Nederlandse schrijfster is, zegt dat Helle Haze krijgt een eigen hoofdstukje onder de titel Een Dame. Anna Enquist, Connie Palmen, Neil Main, Ellie de Waard, Margriet de Moor, Renate Dorrestein en Duska Meising worden ondergebracht in een alinea onder het kopje overige vrouwelijke auteurs. Dus als het over vrouwelijke auteurs gaat, ze zijn altijd gepresenteerd als iets die bijzonder is. En in de tekst was ook een voorstel van Xandra Schutte, die een Nederlandse journalist is. En ze voorstel daar iets van verandering. En ze zegt dat schrijfsters moeten meer aan literaire zelfpromotie doen. Dit komt neer op het bezigen van poëticale uitspraken. En jezelf als alter in een traditie plaatsen door namen te noemen van voorgangers en generatiegenoten, zowel mannelijke als vrouwelijke. En actieve opstelling in de vorm van literaire zelfpromotie heeft invloed op de beeldvorming rond het werk en verkleint de kans dat de auteur in vergetelheid zal raken. Dus ze zegt dat de vrouwelijke auteurs moeten meer aandacht geven aan zelfpromotie, om niet vergeten te zijn. En dat is alles.
Ja, bedankt. Dat is heel leuk. Wil je, Eva, misschien nog met de scherm blijven? En kun je nog het laatste slide erop plaatsen? Ik heb nog een commentaar. Ja, dankjewel. Eigenlijk is dus zelfpromotie, wat Xandra Schutte hier zelfpromotie noemt, is echt literair. Want ze zegt dat de vrouwelijke auteurs dus datgene moeten doen waarbij dus eigenlijk ook een beetje in verband met Helle Hasse hebben gesproken, dat dus Helle Hasse niet zoveel aan die literaire ruzies deed vergelijken met de grote drie. Dat hebben we aan het begin van de semester gezegd. Xandra Schutte zegt, vrouwen zouden eigenlijk meer in die literaire poëticale debatten treden. En ze zouden zich wel meer duidelijker moeten positioneren binnen een bepaalde stroming of binnen een bepaalde school enzovoort. Dus dat is haar voorstel. Maar eigenlijk zouden we zien, of als wat ik jullie wel kan vertellen over bijvoorbeeld Connie Palme, is dat Connie Palme echt ongelooflijk veel aan zelfpromotie gedaan heeft, maar dan eigenlijk op media zelfpromotie. Dat ze verschijnt op televisie en dat ze verschijnt op allerlei talkshows en had aan interviews gedaan enzovoort. Dus daardoor zijn haar romans, of haar debuut, De Wetten, die wij gedeeltelijk hebben gelezen, is ook een hele grote bestseller geworden. En het heeft een aantal drukken gehad al tijdens het eerste jaar. Dus dat was een heel groot succes. Maar dat soort promotie waaraan Connie Palme dus gedaan heeft, is niet datgene wat Xandra Schutte aanraadt. Maar wat we eigenlijk vandaag misschien wel zien, 20 jaar later alweer, is dat die promotie in de media toch wel misschien meer effectief blijkt te zijn dan die literaire zelfpromotie. Dan die ruzieën en debatten in het literaire veld. Want daar kun je eigenlijk alleen maar met je vakgenoten spreken, met andere schrijvers. Want die vinden het nog belangrijk genoeg om literaire ruzies te krijgen. Maar de rest van het publiek, zeg maar, van het medialandschap, vindt het misschien niet zo interessant om in een poëticale debat te landen. Dus dat nog terzijde. Heel erg bedankt, Eva. Dat was een hele goede presentatie en het was wel precies samengevat. Hopelijk geeft het ons een beetje blik op op de vrouwelijke auteurs en ook op het bloei van het vrouwelijke auteurschap, die zich dus afspeelt rondom de tijd dat dus Connie Palme debuteert in het begin van de jaren 90. Maar wat ik dus tegelijkertijd zou proberen te doen, is niet om ze alleen maar te beschouwen als vrouwelijke auteurs, maar precies om ze degelijk wel in andere literaire stromingen en in andere literaire scholen en tradities te plaatsen. Dus we zouden het erover nog kunnen hebben, waar wij dus Saskia de Koster kunnen plaatsen en waar binnen welke traditie wij dus Connie Palme kunnen plaatsen en wat de kenmerken van hun teksten ons daarover eigenlijk kunnen vertellen, over die tradities. Dus dat was denk ik een goede inleiding, een inleiding dat met literatuurgeschiedenis te maken heeft en ook met het literaire veld en de manier waarop het literaire veld functioneert. Dus ik zou nu willen overgaan. Misschien kan ik ook nog mijn scherm delen, want Ich besefte es, dass es wel ein bisschen lastig war, misschien diese keer, die Bücher zu lesen, omdat, ja, dit zijn niet echt boeken waarvan je een volledige beeld kunt krijgen op basis van het lezen van 30 pagina's, zoals jullie taak was voor vandaag. Dus ik wil jullie nog een beetje meer vertellen over de boeken als geheel, voordat wij eigenlijk heel erg inzoomen op die kleine stukjes tekst die jullie hebben gekozen als citaten. En ja, dat ene hoofdstuk dat jullie moesten lezen uit de wetten en dan een aantal hoofdstukken uit wij en ik. Dus om een beetje overzicht te geven van waar die boeken over gaan, wil ik nog mijn scherm delen en een presentatie laten zien. Dus ja, ik wil jullie een inleiding geven. Ja, dus zoals jullie hebben kunnen zien in de scan van de wetten, dat heb ik er met opzet in laten staan, is dat dus de wetten bestaat uit 7 hoofdstukken die genoemd zijn naar verschillende beroepen. Eigenlijk beroepen van allerlei mannen. Dus het gaat, als ik het even voorlees, om de astroloog, dat is het hoofdstuk dat wij hebben gelezen. Dan verder de epilepticus, de filosoof, de priester, de fysicus, de kunstenaar en de psychiater. Nu merk ik eigenlijk als ik het voorlees dat de epilepticus natuurlijk geen beroep is, maar het is een identiteitskenmerk of zoiets. Een manier waarop je iemand zijn identiteit kunt beschrijven. Dus het gaat om, in het hele boek gaat het om de ontmoetingen tussen 1 vrouw, dat is de hoofdpersonage, ze heet Marie Deniet. Dat komen jullie niet te weten op basis van dat eerste hoofdstuk, dus daarom vertel ik het. De hoofdpersonage heet dus Marie Deniet. En die 7 mannen, 7 verschillende mannen die allerlei verschillende beroepen hebben, maar de meeste hangen wel samen met literatuur of filosofie. En die mannen beïnvloeden haar heel erg in haar zoektocht naar schrijver worden en schrijver zijn. En ze helpen haar ook om haar wereldbeeld een beetje te definiëren, zeg maar. Want aan het begin van het boek is zij erg jong, zij is studente. En daarna wordt ze geleidelijk wel, ze studeert af, ze studeert een master af en dan schrijft ze nog een proefschrift. En dus aan het einde van het laatste hoofdstuk is ze 30 jaar oud. En dus is haar ontwikkeling wel een beetje, niet afgerond, maar zeker is ze naar een bepaald punt gekomen waar ze dus wel een schrijver aan het worden is, of eigenlijk een schrijver wordt, uiteindelijk. Dus het is een chronologisch verteld verhaal, en we weten wel heel precies wanneer het begint, want in elke hoofdstuk is er een tijdsaanduiding, soms echt heel precies, ook met de datum en de uur soms, de uur van de dag. Dus het verhaal begint in 1980 en eindigt in 1986. De fictionele wereld van de wetten, het heet ook de wetten, hè? Dus het is een hele dwangmatige, een vrij streng gestructureerde fictionele wereld. Want in het eerste hoofdstuk wordt een aantal motieven vermeld eigenlijk worden al die namen van alle mannen die wij straks ontmoeten in de volgende hoofdstukken, die worden allemaal vermeld eigenlijk in de eerste hoofdstuk. Dus Daniel Daalmeijer en professor De Waterling en Clemens, hoe heet die man met zijn achternaam? Nog die priester Clemens, wordt dus ook genoemd. En ook haar grote liefde eigenlijk uiteindelijk, die langskomt in hoofdstuk 6. Dat is de kunstenaar Lucas Aspijk. Dus die worden allemaal al aan het begin vermeld. En er wordt een heleboel voorspeld over het verloop van het leven van Marie. En ook over haar karakter, zeg maar. Ze wordt echt in beeld gezet door die astroloog, zoals jullie weten, uit het lezen van het eerste hoofdstuk. Dus het wordt allemaal een beetje voorspeld en uiteindelijk blijkt het ook allemaal wel min of meer kloppen. Ja? Dus die astroloog die kan natuurlijk een heleboel voorspellen. Hij kan zeg maar de toekomst inkijken en uiteindelijk blijkt het ook waar te zijn. Dus de wetten die hij in het eerste hoofdstuk een beetje heeft uitgestippeld, een beetje heeft geoutlined, blijken ook uiteindelijk wel waar te zijn aan het einde van de roman. Dus zoals ik heb gezegd, studeert Marie de niet filosofie en ze wil schrijver worden. Dat weet ze al sinds jongs af aan, dat ze schrijver wil worden. En dat is voor haar duidelijk, maar ze vindt wel dat ze er nog een en ander voor moet doen. Dat ze nog het een en ander moet beleven voordat ze het mag opschrijven, voordat ze echt een schrijver kan worden. Dus dit is een heel erg, zeg maar, schrijverachtig of verliteratuurd boek. Dit is een hele literaire roman, zeg maar. Aha, ja, Jim kan niks horen. Dat is jammer. Gelukkig kunnen jullie wel ons horen, of mij horen. Jim wordt nu weer aangemeld, dus hopelijk kan hij nu beter horen. Dus zoals ik heb gezegd, is het een heel erg literaire roman, want het gaat echt rechtstreeks over het schrijver en over het schrijver zijn. Dus het is een geschreven boek dat over het schrijven zelf gaat, ja. En er worden een aantal filosofische gedachten verwerkt en er wordt heel veel nagedacht over taal. Die gedachten die erin verwerkt worden, zijn afkomstig van bijvoorbeeld Jean-Paul Sartre of van Michel Foucault of van Jacques Derrida. Dus Marie is natuurlijk als student filosofie wel heel erg bezig met de moderne filosofie. En die wordt vooral bepaald eigenlijk door het gedachtegoed van Foucault, van Derrida en nog andere Franse filosofen. Dus daar is ze heel erg mee bezig. Dus dat is zo'n beetje de wetten in vogelvlucht. Een hele korte inleiding op het boek, zodat jullie een beetje meer beeld krijgen voordat wij heel erg inzoomen op een stukje tekst. En hetzelfde wil ik ook nog doen, misschien voor wij en ik, maar misschien wacht ik ermee voor het tweede gedeelte. Dus ik stel nu voor dat wij eigenlijk verder gaan met jullie citaten uit de wetten. Degenen die citaten hebben gekozen uit de wetten kunnen zich nu voorbereiden en hopelijk met mij een beetje in discussie gaan. De citaten alweer opzoeken, jullie geheugen op te frissen. Laten wij daarmee beginnen. Misschien een inleidende vraag aan het groep van mensen die de wetten hebben gelezen. Hoe beviel dat? Was het moeilijk om het te lezen? Boeide het jullie een beetje? Vonden jullie dat het een interessant boek zou kunnen zijn als jullie hem in het geheel zouden lezen? Hoe beviel het? Mag ik misschien Alitze vragen?
Ik denk dat het zou een goede boek kunnen zijn. Het was makkelijk om te lezen, denk ik.
Wat vond je van deze pagina toen je het zag? Van die pagina met die vreemde, met die hele vreemde tekens.
Ja, ik denk dat ik heb deze pagina overslaan, omdat...
Ja, wat voor een indruk maakt het op jou, zeg maar? Als er dus zoiets vreemds in een roman verschijnt, wat voor een beeld van dat roman krijg je dan? Verwacht je dan dat het een makkelijke roman zou zijn om te lezen, of eigenlijk een beetje meer complexe roman, een ingewikkelde roman?
Ja, het is misschien een beetje een ingewikkelde roman, omdat je moet een beetje bredere kennis hebben voor de lezer, misschien.
Ja. Laat ik nog iemand anders vragen, bijvoorbeeld Lukas. Wat was jouw indruk van die vreemde tekens? Als je iets zegt, Lukas, dan kan ik je niet horen. Nou, dat is vreemd. Misschien moet ik nog iemand anders proberen te vragen. Dus Teresa, had je een indruk op basis van die tekens?
Teď mě slyšíte, pardon.
Ano, teď vás slyšíme.
Jo, tak já jsem mluvil celou dobu a nic jsem nezměnil.
Jejda, škoda.
Tak ik kon begrepen waarom de tekens in het boek waren, omdat ze erover hadden. Maar ik vond het leuk dat het in het boek is. Maar ik vond vervelend de hele
astrologie of
en de uitleggen waarom wat de tekens betekenen, dat vond ik heel heel vervelend en ik heb de pagina's niet de hele pagina's maar enkele passages waar hij beschrijft hoe Saturn met Mars samenhangen overslaan. Deze pagina's heb ik. Of deze stukjes. Ja. Maar in... Ik denk dat dit boek of dit roman een interessante structuur heeft.
Mm-hmm.
Omdat deze indeling in de hoofdstukken hoe ze de mannen ontmoet, dat vind ik eigenlijk leuk. En ik zou misschien het hele boek lezen, maar ik zou niet, als ik de schrijver was, zou ik niet deze eerste hoofdstuk met de astrologie zoveel,
schrijven.
Over astrologie zoveel schrijven. Ja, ik kan begrijpen waarom de astroloog als de eerste in het boek staat, maar misschien, het moet niet zo ongewikkeld zijn. Ja,
want astrologie is natuurlijk zo'n tak van de wetenschap, zeg maar, dat wel een bepaalde connotaties heeft, denk ik. En het hangt ervan af hoe... Ja, dat is zeker heel persoonlijk. Dat kan iedereen wel een beetje individueel opvatten, maar eigenlijk wekt het niet de indruk op, denk ik, meestal, of bij de meeste mensen, dat het een hele serieuze bron van kennis is. Maar ja, voor de astroloog was dat zeker wel heel serieus. En het bleek ook te kloppen op Marie, of in Marie's geval. Maar ja, het eerste hoofdstuk geeft niet, denk ik, een hele juiste en precieze beeld van hoe het de roman in het geheel is. Daar heb je wel gelijk in, Melkasje. Ja. Ja, en ik had ook het gevoel dat eigenlijk die tekens die in het boek staan, dat is zo'n, voor mij is dat een teken van een experimentele roman. Van een roman waarin dus met de vorm wordt gespeeld. Omdat dit is natuurlijk niet de normale romanpagina. Ja, dat verwacht je gewoon niet, dat er zoiets staat in een roman. Dat is natuurlijk verbazingwekkend. En het speelt met de conventie, met de romanconventie. Dus in die zin is dat eigenlijk een beetje een experimentele teken, of een teken van een vormexperiment. Nou, prima. Oké, genoeg over de tekens. Misschien kunnen wij ons richten op jullie citaten, die wel gaan over, over het schrijverschap en over de taal enzovoort. Dus ik vond dat Therese een aantal interessante citaten heeft gehad, vooral die eerste twee. Dus Therese, zou je je citaten kunnen becommentariëren?
Mm-hmm. Zeker. Oké. Dus de eerste. Ik vind dat het over het probleem van de... misschien weergeven van de wereld in de literatuur gaat. Mm-hmm. Dat het is onmogelijk om een realistisch beeld van de wereld in de literatuur te
creëren.
Creëren. Mm-hmm. Ik vind het interessant dat ze zegt dat je moet liegen om de waarheid te vertellen.
Ja,
en ik denk dat dat kan waar zijn in de literatuur en in de verhalen. Ja.
Precies, ja, dat vind ik ook. Dus het laat een functie van de literatuur zien, of een functie van fictie eigenlijk. Kun je misschien nog een beetje meer uitleggen hoe het werkt, dat je liegt om de waarheid te vertellen en dat het met fictie te maken heeft?
Misschien als je als je zelfs beschreven of als je als je beschreven is dat niet genoeg om en waar indruk van de wereld te creëren misschien. En je moet de taal gebruiken om iets anders te vertellen. Ja, of zoiets.
Ja, je denkt nu na over het feit dat taal dus... de wereld niet op een objectieve manier kan beschrijven. Is dat zo'n beetje de richting waarin je zit nu met je gedachten?
Ja.
Ik denk dat de roman dat zeker wel laat zien, en dat de roman zich daar bewust van is, dat de verteller zich daar bewust van is, en dat zij daarover heel veel nadenkt en dat ze dat heel erg thematiseert in de roman. Ja, dus de wetten thematiseert zeker de verhouding tussen taal en werkelijkheid, en of het mogelijk is om een realistisch roman bijvoorbeeld te schrijven. En eigenlijk denk ik dat het erbij uitkomt dat het dus niet mogelijk is. Precies. Misschien kom ik nog terug op jouw tweede citaat, Theresa, maar nu wil ik je een beetje ruimte geven. ik wil misschien nog Barbara vragen, want Barbara, je hebt ook een citaat over het schrijven. Dus kun je jouw eerste citaat ook becommentariëren?
Ja, dit citaat gaat over het schrijven en over het paradox is dat de schrijver met het schrijven niet niet kan bereiken wat hij wil. Misschien zo.
Ja. En wat wil de schrijver dus bereiken?
Wat hij ook liefde, troost, betekenis en zo. Maar het kan niet.
Ja. Ja, ik denk dat wat wij dus hier uitgedrukt zien in de tekst letterlijk als liefde, troost, begrip, betekenis om je wil door te kunnen zetten. Ik zou dat allemaal eigenlijk scharen onder één begrip en dat is eigenlijk communicatie. Want ik denk dat communicatie al dit soort dingen kan veroorzaken en kan teweeg brengen. En ook om je wil door te zetten, dat heeft te maken denk ik met je visie op de wereld. En je visie op de wereld kun je dus communiceren via een boek als je een schrijver bent. Maar je wil communiceren, je wil eigenlijk andere mensen met de communicatie bereiken. Je wil dichterbij ze komen misschien. Maar wat is dan het paradox, Barbara, in die citaat?
Dat om iets schrijven te kunnen, moet de schrijver van anderen de inspiratie of zo vinden, maar niet van zichzelf, omdat hij van zichzelf zal moeten schrijven.
Ja, dat is zeker ook wel waar, want er is dus een idee van het schrijverschap als het putten uit je eigen geest en het delen van je speciale gaven voor het schrijven met de wereld. En daardoor wordt je tekst eigenlijk een afspiegeling van datgene wat er binnen jou gebeurt in je binnenste. Maar dat is denk ik niet waar het citaat over gaat. En dan, ja, daartegenover eigenlijk heb je nog een andere idee van het schrijven. En dat is eigenlijk het overschrijven. Ja, elk boek bestaat uit woorden. En de woorden worden al door iemand anders uitgesproken en gebruikt. Ja? En dus een tekst, een nieuwe tekst, is eigenlijk een weefsel van vroegere teksten. Dat is eigenlijk ook letterlijk wat tekst betekent. Ja, tekst is uit het Latijnse texere. En dat is weven. Dat betekent weven. Ik zeg het Česky. Tkát. Tkát. Tkaní. Dus je weeft allerlei teksten en allerlei woorden door elkaar. En op basis daarvan ontstaat een nieuwe tekst. Dus dat idee gaat weg van de originaliteit. Ja. Dus die eerste idee die ik had gepresenteerd, dat schrijven vanuit je binnenste, dat is gebaseerd op het idee van originaliteit. Maar eigenlijk dit andere idee werkt ermee dat niks dus origineel is. Dat geen enige tekst oorspronkelijk is. Ja. Maar daar gaat het denk ik in dit citaat niet om. Maar eigenlijk het paradox is dat om bij anderen dichterbij te komen en om met anderen te kunnen communiceren, moet je als schrijver eerst helemaal alleen zijn. Ja, daar gaat die eerste citaat van Barbara denk ik over. En dat is het paradox. Want je, als ik citeer, terwijl het enige wat je in laatste instantie begeert, iets is dat je alleen van anderen kunt krijgen. En ik denk dat daarmee dus die liefde en troost en dat soort dingen wordt bedoeld. En dat heeft dus te maken met relaties en communicatie. Maar ja, eigenlijk gebruikt je dan schrijven als een hele ineffectieve, niet-effectieve communicatiemiddel, ja, die je doelen niet kan bereiken. Als je doel communicatie is bij het schrijven, dan ja, is het schrijven zelf een hele slechte communicatiemiddel eigenlijk, omdat je erbij alleen moet zijn en ergens jarenlang alleen zitten in afzondering, zodat je je gedachten kunt verspreiden uiteindelijk. Maar je hebt wel gelijk, Barbara, dat er dus ja, ook het idee in zit, iets dat je alleen van anderen kunt krijgen, dat zou je eigenlijk kunnen interpreteren als dat tweede idee van het schrijven, dat je woorden leent van anderen, dat je woorden oppikt van anderen en dat je ze weeft in je eigen tekst. Ja. Prima. Wat zouden wij eigenlijk over die personage van Marie kunnen beweren? Hoe wordt ze gekarakteriseerd? Wat, ja, hoe vonden jullie haar karakter? En misschien kan ik dat aan Eva vragen.
Ze zegt daar dat ze iemand is die een structuur nodig heeft in haar leven.
Ja. Ja, dus ze heeft structuur nodig. In welk gebied vooral van haar leven? Heeft iemand anders een idee? Alitza misschien? Op welk gebied ze structuur nodig heeft? Nou, ik zou zeggen vooral op het gebied van het denken eigenlijk. Ze denkt graag in structuren en ze bedenkt graag die wetten en ze maakt graag kennis met de wetten. Misschien kan ik nog Vladimir vragen hoe je dus die Marie vindt, hoe je haar zou karakteriseren. Vladimir, ben je er? Nou, oké. Kennelijk niet. ja, nou, misschien kunnen wij het nog even hebben over de wetten. Eva heeft ook nog een citaat eigenlijk dat ze een beetje de titel zou kunnen verklaren. Dus Eva, kun je ons vertellen over jouw citaat?
Ja, ze praat er over boeken, dat ze alle wetten in boeken had gevonden. En ik heb dit citaat verkozen, want hier kunnen we zien dat de wetten zijn heel belangrijk voor haar. En dat is omdat ze een structuur nodig heeft in haar leven. En de wetten geven een structuur aan haar leven.
Ja, zeker. Sorry, er klopt iemand op mijn deur. Dus ik ga even de deur open doen. Sorry voor de onderbreking. Ja, ja, ja. Ja, sorry. Er is dus iemand gekomen om het licht hier te bekijken. Dus ja, dan ga ik even hier met, met een... Jo, dobře. Děkuju. odpoledne, já už tady potom nebudu. Jo, super. No, no, děkuju moc. Díky. Naschledanou. Ja, sorry. We hebben een foute licht hier, gebrekkige licht dus. Daar ging het om. Even kijken, waar was ik? Oh ja, bij de wetten. Sorry Eva, had ik je onderbroken of was je klaar?
En ze zegt dat zonder wetten weet ze niet wat ze zou doen.
Ja, ja, precies. Ja, dat citaat van jou komt eigenlijk uit een langere passage waar wij nog even misschien naar kunnen kijken. En die passage is op pagina 25. Dus als jullie dat nog even kunnen vinden in dat stukje uit de wetten dat ik jullie heb gestuurd. Dus pagina 25, er is een citaat dat boven begint. En dat eigenlijk heel veel, denk ik, zegt over de titel van het boek. Dus ik lees even voor. Ik hoop dat jullie het kunnen vinden. Dergelijke wetten. Daar ben ik altijd erg gevoelig voor geweest. Dan volgt het citaat van Eva, dat ga ik nu niet meer lezen. Zonder wetten wist ik me geen raad. De anderen ook niet, dacht ik nog. De moeilijkheden doken op toen ik meer boeken ging lezen en ontdekte dat er over hetzelfde onderwerp meerdere en ook verschillende wetten bestonden. Ronduit tragisch werd het toen ik in de gaten kreeg dat de anderen weliswaar wetten in hun hoofd hadden, maar zelden of nooit boeken lazen. Ze haalden ze ergens anders vandaan. Het was mij een raadsel waar vandaan. Sommige mensen leken de wetten van nature in zich te hebben. Ze hebben geen boeken gelezen en toch een mening, een overtuiging, een idee over hoe de wereld in elkaar hoort te zitten. Ze zijn overtuigd van hun gelijk en hoeven nergens op te zoeken hoe ze over iets moeten denken. Nou, een vraag aan iedereen die de wetten heeft gelezen. Wat zegt deze passage eigenlijk over de titel? Legt deze passage de titel een beetje uit? En waarom heet het boek dus De Wetten? Nou, Teresa, zou je misschien een antwoord wagen?
Misschien. Ik denk dat het is voor haar. De wetten zijn voor haar een belangrijk deel van het vormen van haar wereldbeeld. Ze begrijpt niet hoe de anderen kunnen werken zonder literatuur. Dat geeft weer antwoorden. Maar ze is ook bang dat ze heeft haar misschien een natuurlijke manier van kijken naar de wereld. Kwijtgeraakt door te lezen over allerlei dingen.
Precies, ja. Nu vat je eigenlijk op een mooie manier op hoe het boek afloopt, want het laatste hoofdstuk gaat heel erg weer over de wetten en over alles wat de astroloog had voorspeld. Het zegt dus. Ze heeft er spijt van dat ze dus zoveel heeft gestudeerd en zoveel heeft gelezen. En dat het haar eigenlijk alleen maar in verwarring bracht. Dus eigenlijk is dat misschien een pessimistische einde omtrent de kennis die je kunt vergaren door te studeren en door boeken te lezen. Maar aan de andere kant, zou er dus zonder al die boeken dit mooie roman niet kunnen ontstaan eigenlijk. Dus dat zou ook wel jammer zijn. Het is heel erg dubbel, zeg maar. Dat boodschap van het boek natuurlijk. Dat is een hele te makkelijke manier om erover te praten. Het boek heeft meerdere boodschappen natuurlijk. En omdat het een goede literatuur is. Maar tegelijkertijd. Is er wel iets van spijt dat ze een natuurlijke blik op de wereld heeft verloren? Of een eigenlijk eerdere dan natuurlijke, wel een minder gecompliceerde manier van kijken naar de wereld. Nou, we moeten stoppen met de wetten, ook al zouden wij er veel meer over kunnen zeggen, denk ik, ook aan de hand van jullie citaten. Maar we moeten verder gaan met wij en ik, zodat ook de andere groep aan het woord komt. Dat vind ik ook belangrijk. Dus, ik zou nog heel even, heel snel iets zeggen over wij en ik. Even kijken. Ja. Dus ik zou wij en ik eigenlijk binnen de traditie of binnen de school van een realistische of misschien zelfs een naturalistische roman plaatsen. Het is een familiekroniek. Het gaat om om het geschiedenis van de familie van der Sande Kinder. Dus het gaat om Stefan van der Sanden en Mieke de Kinder. En het is alweer chronologisch. Het gaat vanaf het jaar 1980... tot het jaar 2013. Het is ook wel een vrij duidelijk gestructureerd boek. De hoofdstukken worden genoemd naar verschillende leden van de familie, van de centrale familie. Mieke, Sarah, Stefan en Moe. Eén keer, denk ik. Moe is dus de moeder van Stefan, de oma van Sarah. En er is ook een hele mysterieuze entiteit die wij genoemd wordt. En wij kunnen het erover hebben wie wij zijn. Wie dat is, wie daar spreekt. En daar kun je ook meerdere antwoorden op hebben. En ik heb er zelf niet veel duidelijkheid in. Maar de thema's van het boek zijn eigenlijk een beetje geschaard rondom een centrale oppositie tussen erfelijkheid. En tussen het determinatie door genen. Aan de andere kant, daartegenover staan de omstandigheden of de opvoeding. Dus je zou het eigenlijk dat hele boek kunnen structureren volgens die oude oppositie nature versus nurture. Ja. Er zijn in de familie van Stefan zijn er heel veel trauma's die hun invloed op hem uitoefenen en ook op de generatie na hem. Sarah heeft ook zeg maar, last van de moeilijke, depressieve zeg maar, genen van de familie van der Sanden. En aan de andere kant wordt er heel veel gezegd in het boek over opvoeding en de manier waarop Sarah dus opgevoed wordt en over de rol van Mieke als moeder en over de familierelaties, over hoe dat, zeg maar, die kleine familie met elkaar omgaat. En hoe ze ook met de dood omgaan, omdat ze dus een beetje in de schaduw staan van de dood van hun familieleden. Er is een aantal begrafenisscènes enzovoort. Dus dat is ook een duidelijke thema die terugkomt. En er is ook een heel klein beetje klassebewustzijn, zeg maar. Want die familie van der Sande de Kinder is een best een goed gestelde familie uit de gegoede boergerij. En ze zijn best rijk en succesvol. Mieke heeft een hoop geld geërfd van haar vader, die een notaris was. Stefan die komt uit een boerengezin, maar hij heeft zich opgewerkt en hij werkt in een hele grote bedrijf. Klasse en het omgang met geld en de privileges die ermee gepaard gaan, eigenlijk om tot een bepaalde klasse te horen, die worden ook besproken. Dus door middel van die drie personages, die drie hoofdpersonages, kregen we eigenlijk een beetje blik op verschillende milieus, op verschillende maatschappelijke velden misschien. Dus bij Stefan of met Stefan keken we naar het bedrijfsmilieu. We kregen iets te horen over de economie, over de werksfeer, over de werkdruk die hij ervaart en de daarmee gepaarde stress. En ook een beetje eigenlijk over de wereld, omdat op een bepaald punt in de roman gaat Stefan heel veel reizen. Hij ziet dus de hele wereld eigenlijk vanwege zijn werk. Maar hij is er steeds, hij wordt er niet gelukkig van, zeg maar, van zijn werk. Met Mieke keken we eigenlijk binnen naar het huis, ja, naar de intieme, zeg maar, familiekring. Mieke is dus een huisvrouw. Zij is heel erg geprivilegieerd. Ik vind dus Mieke eigenlijk niet zo'n hele sympathieke personage. Ze is heel burgerlijk en veroordelend en pedantisch. Ik laat mijn opinies voor mezelf, maar ik vind dus Mieke niet sympathiek. Sarah is eigenlijk het enige kind van die twee ouders en ze is dus een beetje verwend. Er wordt haar heel veel aandacht gegeven en goed opgepast met haar opvoeding en met haar opleiding enzovoort. Zij groeit dus op in een geprivilegeerde milieu en ze probeert een muziekcarrière te beginnen. In de latere stukken van het boek komen zulke thema's als drugs en feestjes en eigenlijk het puber zijn en het volwassen worden. En uiteindelijk eindigt de roman eigenlijk in New York, waar Sarah dus verhuist. Weg van Mieke. Dus wij beginnen eigenlijk op een verkavelingsplek, verkavelingsdorp in België. En we eindigen in een stad in New York. Dus dat is een beetje de trajectorie van wij en ik en een beetje inleiding. En nu stop ik met praten en ik geef het woord aan degenen die het boek hebben gelezen. Eerste indrukken. Wie wil zijn eerste indruk delen van het boek? Zijn jullie het ermee eens dat ik het binnen de traditie van een realistische roman plaats, bijvoorbeeld? Of jullie kunnen ook iets anders zeggen?
Ja, ik vind de roman interessant. Ik wil het misschien lezen als geheel. Ik vind het mooi als de meervoud van vertelpersonages zijn in het boek. Dus wij en dan iemand anders spreekt. Dat lijkt me goed. En ik vond Mieke ook niet zo lieve personage. Maar ja. Ik zou zeggen dat het een naturalistisch of realistisch roman is. Want de genus en alle deze erfenis die ze in zijn familie hebben, is heel opvallend. De zelfmoord en de begrafenissen. Ja, ik heb een papier met wat moet ik doen voor een begrafenis, want we hebben altijd een nieuwe begrafenis.
Ja.
En zo, ik vond het interessant en ik wil het misschien lezen. Ik wist niet over deze auteur of boek. Dus.
Ja. Leuk om te horen. Zeker. Dus die dood en de trauma's, die zijn heel erg bepalend voor de familie, zeker. Dus precies zoals je zegt, Johanna, dat is wel een leuke detail, dat dus Mieke heel precies weet wat ze allemaal moet doen voor begrafenissen, omdat ze dus één pedantisch is en heel erg voorbereid altijd en heel praktisch. Twee, omdat ze al heel veel begrafenissen heeft meegemaakt. Er zijn ook natuurlijk trauma's in de familie van Stefan. En uiteindelijk ook eigenlijk, je hebt het al gezegd, Stefaanse zelfmoord, die hij pleegt ergens in het midden van het boek. Nu verklap ik het, zonder spoiler alert, maar je ziet het op zich wel aankomen eigenlijk. Je ziet wel dat Stefan een heleboel psychische problemen heeft en dat hij ze niet oplost en dat het wel richting de afgrond gaat. Dus dat is zo'n hele grote verrassing niet. Maar dat is ook zeer bepalend voor het hele boek. Nog iemand anders een eerste indruk? Ik vraag om een eerste indruk voor het tweede keer geven. Dat kan natuurlijk niet. Dus misschien moet ik een meer gerichte vraag stellen. Katko bijvoorbeeld. Hoe vond je Mieke? Hoe vond je haar als personage? Zou je haar kunnen karakteriseren? Ook behalve datgene wat ik had gezegd. En misschien kun je daar een van jouw citaten mee verbinden?
Ik zou zeggen dat Mieke iemand is die in het centrum van de familie staat. Dat alles verbindt en probeert alles te verbinden en alles vast in haar handen te houden. En ja, alles organiseren. En ja, volgens mij wil ze alles weten en alles regelen. En dat is misschien problematisch in de relaties met de familieleden. Ik zou zeggen, we kunnen dat misschien niet in de citaten zien, maar in de relatie van haar dochter, de Sarah, kan dat heel problematisch zijn en kan dat tot misverstandissen leiden.
Ja. Misverstanden, ja, precies. Mm-hmm. Ja, dat is heel opmerkzaam. Nu schiet me nog een ander woord te binnen eigenlijk, dat Mieke zou kunnen karakteriseren. En dat is wel een beetje control freak. Dat ze echt heel graag alles wil regelen, zoals je zegt. Dat is heel goed. Goede beschrijving.
Kan ik ook iets toevoegen?
Ja, zeker.
Ik dacht dat het, als ik het goed begrijp, als ze wil een dagboek schrijven, ze zegt dat ze eigenlijk, ik moet alles klaar hebben en dan kan ik eigenlijk beginnen met schrijven van een dagboek, maar dat gaat niet lukken. Dat is, ja.
Ja. Dus zij is heel trouw aan haar plichten. Zij is heel plichtsgetrouw. En ze zou dus heel graag een dagboek willen beginnen om alles op orde te houden en om haar gedachten te kunnen structureren. Maar ze moet het eerst als een plicht gaan zien voordat ze aan iets voor zichzelf kan beginnen eigenlijk. Ze zou het heel graag willen doen als ze zeg maar een self-care rituaal, zouden wij kunnen zeggen. Maar dat kan niet in haar omgeving. Zij is heel erg streng, ook voor zichzelf eigenlijk. En ze denkt op een hele beperkte manier, zeg maar. Ze denkt in termen van plicht en van moeten en van regels en dat soort dingen. En daar kan ze niet van af. Of toch wel? Zien we daarin misschien een verandering eigenlijk geleidelijk? In een van die hoofdstukken?
Ja, ze reist naar Portugal, denk ik, om iemand te zien. En ze weet dat deze man komt niet om haar te zien. Dus ze moet naar Portugal. En ze wil niet daar naartoe gaan. Ja,
en daar zegt ze ook op bepaalde momenten, denk ik, je hoeft niet alles te controleren. En ze leert een bepaalde, zeg maar, ademoefening of zoiets. En daarvan wordt ze een beetje kalmer. Maar dat komt natuurlijk allemaal alleen na de dood van Stefan. Dus pas nadat ze deze grote tragedie achter de rug heeft, kan ze een beetje ontspannen. En ziet ze eigenlijk waar dat krampachtige vasthouden aan die controle eigenlijk heen leidt. Ja, want dan kan ze een beetje loslaten en wordt ze een beetje met zichzelf verzoend en met de wereld, zou ik zeggen. En dat zien wij wel een beetje in dat stukje waar ze dus naar Portugal gaat, zoals Johanna zegt. En daar ontmoet ze een andere personage waarover wij nog niet hebben gesproken. En dat is haar broer Jean-Pierre. Jempi, ik weet niet hoe ik dat moet uitspreken. Maar dus haar broer, die echt precies het tegenovergestelde is van haar. Hij is heel erg vrij en hij reist de wereld door en hij houdt zich niks aan van de regels en hij heeft in de gevangenis gezeten. Dus is een beetje zwarte schaap van die hele burgerlijke, plechtige familie. Mieke mag hem, omdat ze bij hem eigenlijk de vrijheid vindt die ze zichzelf misschien niet gunt. Ja, Mirjam, je hebt nog niks gezegd en je hebt een hele mooie quote, een hele mooie citaat. Zou je dus iets kunnen vertellen over Mieke's identiteit, hoe ze zichzelf ziet?
Ja, er zijn eigenlijk, denk ik, twee bladen, pagina's, sorry, waarop ze zoekt, waaraan ze aan het op zoek is naar de juiste identiteit van haar, wie ze eigenlijk is. Hmm. En wanneer ze wil beginnen met de dagboek, met het dagboek. Het lijkt me heel interessant hoe ze, ja, zo een beetje raar. Ik denk dat iemand die iemand die okay is, denk niet zo hard erover. Hmm. En dus ja, ze noemde, denk ik, 5 personages of namen die ze wil gebruiken of zou kunnen gebruiken. Met feminisme. Dat vond me heel ook raar, maar ik denk dat het duidelijk is of dat ze een huisvrouw is en dus ja, ze of vanuit de stukjes die we hebben gelezen weten we niet of bleek dat niet of ze ergens in haar leven werkte, dus misschien niet. En dus ze weet niet eigenlijk dat het sommige voordelen kan brengen.
Ja.
Ja.
Ja. Nou, misschien kan Johanna bij dat citaat met feminisme eigenlijk bij schieten. Ik denk dat door jou geciteerd wordt, of niet?
Ja.
Ja,
ik vond dat interessant, want ze heeft gezegd dat dat gaat rond de titel van haar dagboek. Mm-hmm. En ze zei, feministen zijn kwade vrouwen die mannen willen zijn. Dat is verkeerd. De wereld zou vierkant draaien met alleen maar mannen. Ja, ik begrijp wat ze bedoelt misschien. Ze weet dat iemand moet een huisvrouw zijn.
Mm-hmm.
En ja, in die tijd misschien was het niet normaal om een man een huisvrouw te zijn. Dus ze wist dat de wereld moet mannen ook vrouwen hebben. En ja, dat vind ik mooi.
Ja, maar wat vinden wij van haar definitie van feminisme? Is dit een juiste definitie van feminisme?
Nee, dat is niet.
Ja, laten wij dat wel hardop zeggen eigenlijk, dat feminisme hier niet over gaat. Ja. Ja, precies. Dus hierin kunnen wij eigenlijk Mieke's zwart-wit denken zien, denk ik. Want ze kan niet echt in nuances denken, ja. Feministen, dat zijn vrouwen die mannen willen zijn. En ja, dat is alle nuance waarvoor ze in staat is. Dus ja, dat is natuurlijk heel erg veroordelend en beperkt manier van denken. Dus hierin kunnen wij het zien. Wat ik ook nog interessant vond, Mirjam, dat je noemde met die identiteit, is dat het eigenlijk, dat ze noemt allerlei relaties. Dus zij kan zichzelf... of misschien Katko, wil je daar iets over zeggen in plaats van mij? Want je hebt dat stukje ook gekozen over identiteit.
Nee, ik wil alleen zeggen dat
ik dat ook interessant vond. Dat eigenlijk, ze kan haar niet op zichzelf definiëren, maar alleen in relaties tot andere mensen. Dat ze een dochter is, een zus, vrouw en moeder. Ja. Maar dat is alles.
Ja, ja, precies. Ja. Ja, en het is natuurlijk een beetje de filosofische vraag of wij ons überhaupt anders kunnen definiëren met onze identiteit dan in relatie tot anderen. Ja, het hangt natuurlijk van je wereldbeeld af. Hoe zeg maar, ja, hoeveel je in essenties gelooft of zoiets. Maar ja, dat verschilt natuurlijk per persoon ook wel. Ja, maar dat is zeker opmerkelijk, dat ze zichzelf dus niet op een andere manier kan definiëren dan als relatie van of iets van iemand anders. Ja, ja, Jimé, wil je ons ook iets vertellen over jouw citaten? En ik vond het bijvoorbeeld interessant wat je had gekozen omtrent Stefan en zijn dood. Dus ik vraag me af of het jou dus heeft verrast dat ik zei dat Stefan zelfmoord heeft gepleegd, omdat je voor een citaat had gekozen dat het wel vrij duidelijk aangeeft, denk ik. Dus zou je daar iets over willen vertellen?
Ja, ik was eigenlijk niet verrast dat hij zelfmoord deed of gedaan heeft. Maar ik vond deze delen van het tekst interessant, omdat ja, ik vond het interessant hoe ze met zijn zelfmoord hoe ze zijn zelfmoord handelen. Dat ze erover tamelijk koud spreken of ja, niet emotiveerd.
Niet emotioneel.
Emotief. Emotioneel, ja.
Ja. Ja, maar dat is natuurlijk al eigenlijk jaren nadat hij zelfmoord heeft gepleegd. Dus op dat moment in de tekst hebben ze zich ermee verzoend, denk ik. Op het moment waaruit je je citaat had gekozen. Ja. Waarom denk je dat Mieke zegt dat is hun laatste spatje waardigheid als koppel en dat wil ze koste wat kost behouden? Hoe begrijp je dat?
Ja, zo, ik denk dat, zijn dood is voor Mieke al de grootste deel van wat ze van hun relatie herinnert. Of wat is er over? Van, wat houdt ze over? Van hun relatie. En dat eigenlijk dan is wat nog Hollandske tohle. Že vražda toho Stefana vlastně jí už úplně zabarvila ten jejich předchozí vztah a že vlastně to je pro ní už ta jediný pojítko, ten pocit z tího své vraždy je to jediný pojítko pro ní, jak se ho ještě vlastně pamatuje a jak ještě jako v ní on vlastně zůstává, nebo jak to popsat, no.
Yeah. Ja, dat is zeker wel waar voor een bepaalde fase van haar rouwproces, van haar verdriet omtrent zijn dood. Ja, zeker. Wat ik hierin zie, in dat laatste spatje waardigheid als koppel, is dat ze eigenlijk zich heel erg laat beïnvloeden door de blikken van anderen en wat de anderen zouden zeggen. Want ik denk dat ze de zelfmoord van Stefan vooral ervaart als iets dat schokkend is. En dat de andere mensen, hun buren en hun omgeving zou schokken. En wat eigenlijk niet past. Ja, het past niet binnen haar wereld. Het zou niet mogen gebeuren volgens de regels van Nieke. En zij is heel erg van de regels. Dus, ja, dus het schokt haar en het ergert haar. En het maakt haar woedend dat hij dat durft eigenlijk. Om zo'n hele, zeg maar, ja, principiële wet van het leven te scheuren. Dat hij dus moord pleegt op zichzelf. En zo denkt ze erover, hè, dat Stefan moord heeft gepleegd op Stefan. Dus ja, dat is best wel heftig. Dat is een heftige manier van omgaan met de dood van iemand die heel erg dicht bij jou was. En dan verder, je hebt ook iets over de erfelijkheid in een van jouw citaten. Dus kun je dat nog becommentariëren? En misschien kunnen wij nog het thema van erfelijkheid heel kort bespreken. Wat voor een rol het heeft. Ja, Jimé, erfelijkheid. Hoor je me?
Ja, sorry, ik had mijn... Ik ben nu al zo vipnoemd die ten... Ja, ik heb mijn laatste citaat daar gezet, omdat ik van de taal eigenlijk... dat ik... van de taal die ze gebruikt, leuk. Ja.
Dus je bedoelt die laatste citaat, hij droomt dat hij eindeloos kan fietsen en zo.
Ja, ja.
Mm-hmm. Ik heb het nu eigenlijk over jouw tweede citaat. Ik hoop dat dat nog van jou is. Ben je bang dat het Sarah ook zal overkomen? Die citaat bedoel ik met die erfelijkheid.
Ik weet niet wat erfelijk heet.
Dedichnost.
Ik weet niet wat er over erfelijkheid staat in mijn andere citaat.
Ja, oké, okay, laten wij er samen naar kijken. Ik zal het nog delen.
Ja, mijn tweede citaat is, je zweegt dus liever, zoals je nu al die jaren gezwegen hebt. Over Stefan zelfmoord.
Mm-hmm. Ja, ook nog hier is een stukje dat ik eigenlijk wel interessant vind.
Ja, ik zie. Ze praten over wat de zelfmoord. Wat de zelfmoord aan de hele gezin. Aandeed, aangedaan heeft.
Mm-hmm. Ja, ze zijn nu allemaal bang voor de foute genen van Stefan eigenlijk. En ja, ze denken erover na in de termen van dus erfelijkheid, dat Sarah die stomme, slechte genen, zeg maar, ook zou kunnen erven. Dat ze moet opletten dat er tijdbommen tikken in haar genen. Ja. En ja, Mieke zegt dus over Sarah dat ze haar zelf mee aan de slag moet. Dat ze er zelf mee... dat ze er zelf uit moet zien komen eigenlijk. Uit dat gevaar van die erfelijke belasting. Dus het is alsof dus Sarah aan de ene kant wel gedetermineerd is door haar genen. Ja? En dat is dat stukje dat eigenlijk van wij en ik... ook een naturalistische roman maakt. Want dit is een hele typische kenmerk van een naturalistische roman. Dat er dus heel veel draait om die genen en om de erfelijkheid. En aan de andere kant, het andere factor dat ook een rol speelt, is natuurlijk die opvoeding. Dus ik zou zeggen dat er dus in wij en ik zoveel aandacht wordt besteed aan de beschrijvingen van het milieu en de klasse... en de maatschappij in de jaren vanaf de jaren 80 tot de jaren 10, zeg maar, van de 21ste eeuw. Omdat dus dat de andere pool is van een naturalistische roman. Dus wij zouden kunnen zeggen dat natuurlijk verbinden wij het naturalistische roman eerder met 19e eeuw. Maar dit zou een voorbeeld kunnen zijn van een naturalistische roman uit de 21e eeuw. Of tenminste een voortzetting van die traditie. Dus om af te sluiten eigenlijk, kunnen wij dus deze twee vrouwelijke schrijvers in bepaalde tradities zetten. En dan zou de traditie voor Saskia de Koster, de beslissende traditie, wel de naturalistische of de realistische roman kunnen zijn. En voor Connie Palme, ik zou zeggen dat wij haar misschien onder postmodernisme zouden kunnen plaatsen. Maar eigenlijk is dat wel een eerder een strijd met postmoderne ideeën of een verzoening met het postmoderne gedachtegoed. Of een creatieve omgang met de postmoderne ideeën, omdat ze dus echt degelijk wel Foucault en Derrida citeert. En ze werkt met die ideeën, ze verwerkt de ideeën in een roman. Dus het is eerder een verwerking van de postmoderne gedachten dan een superpostmoderne roman op zich, zoals bijvoorbeeld Bart Verfaak dat zou omschrijven. Want de kenmerken die Verfaak in postmoderne romans ziet, die heeft het niet per se. Ja, niet echt of niet heel veel. Dus ja, het wordt ook door Verfaak, denk ik, niet besproken in zijn boek. Maar we zouden haar ook binnen die richting kunnen plaatsen. Tak, já ještě možná přejdu do češtiny na konec, co se týče organizačních záležitostí. Já myslím, že pokud se nebude nic měnit, pokud se bude něco měnit, tak vám tam ještě vědět e-mailem, ale v podstatě můžete počítat s tím, že od příštího týdne můžeme zase používat stejný link ve stejný čas, akorát se tedy vymění vyučující. A já tady u toho taky budu minimálně určitě u té první hodiny, abych když tak nějak technicky asistovala profesoru Čunovi, ale jinak myslím, že pokud bude zase nějaká příprava, tak vám o ní dáme vědět, ale nepředpokládám to tolik nebo ne příliš mnoho přípravy, takže prostě jenom stačí být na Zoomu a budeme pokračovat dál s poezií. Já pak taky myslím na to, abych vám dala nějak vědět ohledně zakončení tohohle předmětu a dávám už dohromady nějaký takový pamflet požadavku ke zkoušce, takže to určitě taky v dohledné době pošlu. Musíme se ještě trochu taky s profesorem Čunem domluvit, abychom ty požadavky svoje nějak sladili a to by mě asi tak napadalo momentálně k organizaci. Omlouvám se, že přetahuju, ale jsou ještě k tomu nějaké dotazy nebo poznámky? Tak jestli ne, tak tímto tedy uzavíráme prózu a budeme se těšit na poezii a příští týden se uvidíme. Tak naschledanou.
Naschledanou.
Taky naschledanou.
Naschledanou.